En dat gezegd hebbende, deze inleidende woorden, wil ik jullie meenemen naar het onderwerp, hè, wat ook een beetje een inleidend onderwerp is. Het woord van God, daar wil ik het over hebben, hè, als we bijbelstudie gaan doen, dit seizoen of deze reeks, hoe je het ook wil zeggen. Dan is het goed om ons eerst eens te focussen op waar gaan we het precies over hebben. Hè? Wat is dat, het woord van God? Wat zegt dat over zichzelf, het woord? En wat is daar belangrijk bij ook als we bijbelstudie doen? Wat reikt de schrift ons, reikt de schrift zelf ons daarvoor aan? Nou, dit is dus een inleidend onderwerp en het eerste wat ik daarover moet zeggen is dat ik natuurlijk incompleet ben, want het is natuurlijk slechts een topje van de ijsberg wat ik op één avondje naar voren kan brengen over het woord van God. Want dat is, daar hadden we het al even over net vooraf, dat is zo groot, zo heerlijk, daar is zoveel in te vinden, dat zijn zulke rijke schatten, dat we maar kunnen blijven graven en steeds weer nieuwe dingen vinden. Nou, ik wil deze reeks dus een aantal fundamentele onderwerpen voor het voetlicht brengen. Men zegt al dat de Bijbel een moeilijk boek is. Nou, ik geloof daar niet zo in. Er zijn echt wel lastigere gedeelten waarbij je soms moet nadenken of herlezen, verbanden moet leggen om daadwerkelijk te begrijpen wat zo'n schriftgedeelte betekent en wat het bedoelt. Maar om nou te zeggen dat de Bijbel een moeilijk boek is als geheel, dat geloof ik dus niet. Mits we maar de juiste aanwijzingen gebruiken die de schrift onszelf aanreikt. Heel de schrift is voor ons, maar niet heel de schrift is aan ons rechtstreeks geschreven. Ik zeg altijd tegen mensen die daarop op reageren, die daar tegenin gaan. Ik zeg van joh, als je hand hier ergert, hak je je hand niet af, blijkbaar. En als je oog hier ergert, prik je je oog niet uit. Dus blijkbaar heb jij ook niet het idee dat heel die schrift rechtstreeks aan jou gericht is. Maar waarom dan het ene wel en het andere niet? Nou, ik denk dat we daar eens goed naar moeten gaan kijken in deze reeks. Het zal niet specifiek deze avond aan de orde komen. Ik gebruik daarvoor PowerPoint en ik gebruik een softwareprogrammetje, ISA. Het softwareprogrammetje ISA betekent Interlinear Scripture Analyzer. Ik zal het straks meteen laten zien. Als we straks naar Hebreeën 4 vers 12 gaan als eerste schriftplaats, het woord van God levend en krachtig is de titel van het thema van deze avond. Daar komen we die term tegen. En ik projecteer niet alle teksten op de beamer, omdat ik zelf graag mijn Bijbel voor me heb. Want dan zie ik ook meteen in welk verband het ongeveer staat. En dat helpt vaak toch wel weer. De software die ik gebruik, die kunt u overigens gratis downloaden op deze website. Scriptureforall.org komt er dan achter. Er zijn een aantal versies te downloaden, ook een versie in PDF. Maar dat programmaatje laat de grondtekst zien, het Hebreeuws voor het Oude Testament, globaal gezegd, want dat is niet helemaal, dekt niet helemaal de lading. En het Grieks voor het Nieuwe Testament. Er zit een Nederlandse concordante interlineair bij, dat staat ook hier, en dat betekent dat dat de Griekse woorden, even in het geval van het Nieuwe Testament en het Hebreeuws voor het Oude Testament, één op één weergegeven worden met wat betekent het. Dus dat betekent ook dat ze niet in de juiste volgorde staan zoals in uw vertaling, maar het wordt gewoon één op één weergegeven, zodat we echt letterlijk zien wat er nu precies staat. En wellicht zegt u van, zo'n interlineair is toch ook door mensen gemaakt, net als een vertaling. En dan zeg ik, inderdaad, dus altijd scherp blijven. En onderzoeken en verbanden leggen. En willen we echt weten wat een woord in de schrift betekent, is de kwestie van een concordantie raadplegen. Dat kan via ISA, via het softwareprogrammetje. En een woord opzoeken in de schrift, hoe vaak komt het voor, waar komt het voor en wat voor verband komt het voor. En als je dat, ja, soms wat saai, hè, woordstudies, maar als je dat doet, dan kom je toch altijd wel achter de precieze betekenis van een woord in de schrift. Een concordant, dat moet ik misschien even toelichten, dat betekent, wellicht weet je dat, consequent. Dus elke keer wordt hetzelfde Griekse woord met hetzelfde Nederlandse woord weergegeven. Oké, nou tot zover de inleiding. En dan gaan we dus inderdaad naar Hebreeën 4. En ja, ik kom dan terecht voor het woord dat levend en krachtig is in vers 12. Iets over het verband van, niet van de hele Hebreeënbrief, dat voert wat te ver. Maar in Hebreeën 3 neemt de schrijver van de Hebreeënbrief het volk Israël als voorbeeld. Zij hebben, staat in vers 9, 40 jaar lang hebben hun vaderen, hè, de vaderen van deze Hebreeën, dat waren ook Hebreeën natuurlijk, die hebben God verzocht en beproefd 40 jaar lang. Ik heb overigens de Statenvertaling voor me, dus als ik iets voorlees en het wijkt wat af, dan komt dat omdat u een andere vertaling heeft. 40 jaar lang hebben zij door de woestijn gezworven. En dan lees je in bijvoorbeeld vers 12 de waarschuwing van de schrijver. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos en ongelovig hart. Om af te wijken van de levende God. Dat afwijken, dat is dat letterlijk afstand nemen. Want de boodschap die de schrift, en met name de apostel Paulus, naar voren brengt. Hè, hij zegt, sta dan. Is om vast te staan in genade, om vast te staan in de boodschap van het woord. Vast te staan in Christus. Sta dan. We vinden dat bijvoorbeeld in Galaten 5 vers 1 en in 1 Korinthe 15. Het hoeveelste vers weet ik niet. Het is in ieder geval het laatste vers waar Paulus zegt, word dan standvastig, zegt hij tegen die Korintiërs. Vervolgens zegt hij in vers 17, over wie nu, is hij vertoornd geweest 40 jaren? Hebreeën 3, dit is hoofdstuk 3. Ja, ik heb het even over het verband van de... Duidelijk. Heb ik wellicht niet duidelijk genoemd. Over wie nu is hij vertoornd geweest 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden? Onthoud dat woord even, gezondigd. Welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? Nou, dat is duidelijk. Er zijn uiteindelijk maar twee mensen in het beloofde land aangekomen. Dat waren Jozua en Caleb. En de rest is dus inderdaad gevallen in de woestijn vanwege zonde. Vers 18. En welken, wie, heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren. Dat ongehoorzaam, dat is letterlijk ongezeggelijk. Ze lieten zich uiteindelijk niet zeggen door God. Heeft ook met, we hebben het over het woord van God vanavond. Maar zij lieten zich door God niet zeggen. God had hun beloofd, ik hou jullie uit Egypte, ik breng jullie in het beloofde land en ik zorg voor jullie. Nou ja, we kennen de geschiedenis. De geschiedenis van het volk Israël door de woestijn, hè, dat was ongeloof op ongeloof. En vandaar dat zij ook gevallen zijn in de woestijn, staat hier. En omdat zij ongehoorzaam geweest waren. En dan zien we in vers 19, wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Dus die begrippen gezondigd, ongehoorzaam, ongeloof. Ja, dat wordt hier naar voren gebracht als synoniemen. Het zondigen van het volk Israël in de woestijn, dat was dus ongeloof. Nou, en dan spring ik door naar Hebreeën 4 vers 11. Laat ons dan ons benaastigen, beijveren, is dat, om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. En dan zegt de schrijver dus, want het woord van God is levend en krachtig. Ik hoop dat jullie dit allemaal kunnen zien. Dit is dus dat softwareprogrammaatje ISA. En ik wil gewoon even die begrippen afgaan. Omdat die dus iets zeggen over het woord van God. Levend is dat woord van God dus. Levend. In 3 vers... ik wees er net al even op. In 3 vers 12 ging het ook over de levende God. Hij is de oorsprong van alle leven. God is de oorsprong van alle leven. Hij heeft alles geschapen. Alles is het werk van zijn handen. Hij is de oorsprong en bestemming ook van al het leven. Nou, dat vinden we echt talloze keren in de schrift. Ik heb er wel voorbeelden van. Overigens maak ik... ik ben nu in Hebreeën 4, maar de uitstapjes die ik maak, die heb ik dus wel op de biemen. Dat komt het tempo wat ten goede. Hoef ik wat minder te bladeren. Ik beveel u voor God, die alle ding levend maakt. 1 Timotheüs 6 vers 13. Ik beveel u voor God, die alle ding levend maakt. En voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. God maakt alle dingen, letterlijk staat hier alles, het al, het heelal, levend. Hij is namelijk de levende God, de oorsprong en bestemming van, ja, van alle leven. En het is zijn woord waar we het vanavond over hebben. Een andere. Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Kijk, dat is de levende God. Die zijn naam, de levende God, hè, of noem het een titel of een naam, die zijn naam eer aan doet. Het is ook zijn eer, want hij noemt zich niet voor niets de levende God. Nou, dat woord van God is dus levend. Hè. Zijn spreken is leven, veroorzaakt leven, brengt leven tot stand. Levend is het woord van God, hè, dat Griekse woordje logos. Ja, we zijn nu echt aan het inzoomen op de woorden. Zal ik niet bij elk schriftgedeelte, bij elk woord doen. Maar dit is belangrijk, want we hebben het over het woord van God. En dat woordje, het woordje woord, wat hier vertaald is met woord, het woord logos, betekent expressie. Het uitdrukken. Het komt, dat kan ik ook laten zien, dat is het voordeel van dit programmaatje. Dat woordje logos, als ik daarop klik, dan ziet u hier dat het ook van zeggen komt. Ik zei net al, het volk Israël liet zich door God niets gezeggen. Zij luisterden dus niet naar zijn woord. Dat woord is dus de oorsprong van alles. Een hele bekende schriftplaats in dat verband is Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God, staat er dan meestal in de vertalingen. Maar letterlijk staat er naar God toe. Dus het was op God gericht. God sprak en dat woord was op hem gericht. Dat woord gaat over hem. Daarom onderzoek het woord van God, omdat het over hem gaat. Ik kan het overigens net zo goed laten zien. In het begin was het woord en het woord was naartoe God. Was op God gericht. En God was het woord. Kijk, wij zijn mensen van vlees en bloed die elkaar kunnen zien, maar God is de onzienlijke. Dus wat men van God kent, is zijn spreken. Wat wij van God kennen, is zijn spreken. En natuurlijk, vers 14 van Johannes 1, volgens mij is het vers 14, zegt, en het woord is vlees geworden. Maar dat was later pas, dat was in het begin nog niet, want in het begin was het woord. En het woord was op God gericht, laat ik het zo zeggen, en God was het woord. Nou, dat woord spreekt dus van hem, en daarom onderzoeken wij het ook, hè. Daar is ook leven in, en wij hebben zijn leven ontvangen als gelovigen. Wij zijn opgewekt in nieuw leven. Door dat woord zijn ook Johannes 1, alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, zegt Johannes. Wat ik net ook liet zien. In 1 Timotheüs 6. Nou, dat is wel mooi als je die dingen zo uitpluist in Hebreeën 4 vers 12. Levend is het woord van de God. Staat honderden keren, dat zien we nooit in onze vertalingen, maar honderden keren staat er in ieder geval in het Grieks van het Nieuwe Testament, de God. Hè? Dat duidt op exclusiviteit. Er is maar één God. En die God is Theou, staat hier, Theos. Kennen we wel, is ook een naam, hè? Theo. Thea, de vrouwelijke versie. Maar dat woordje betekent letterlijk plaatser. God is de plaatser, hij plaatst de dingen. En dat, dat Griekse woord Theou, dat kennen wij ook nog wel in woorden in het Nederlands. These, een antithese is een tegenstelling. Een synthese is een samenstelling. En God stelt de dingen. Hij bepaalt de dingen, hij stelt de dingen. Hij is de beschikker, zeggen we ook al. Hij schikt alles. Dat betekent dat hij de plaatser is. God plaatst alles. Ja, en zo wil ik dus ook zijn woord benaderen, want ook dat is geplaatst. Elke zin, laat ik wat groter beginnen, elk Bijbelboek, elk hoofdstuk, elke zin, maar zelfs elk woord. En als we nog eens wat verder gaan inzoomen, dan heeft elke letter betekenis. En zeker in het Hebreeuws is dat het geval, want het Hebreeuws noemt men wel de taal van God, maar die, ja, dat heeft echt vele kanten. En als we dan op letterenniveau naar de schrift gaan kijken, ja, dan vertelt dat ons al een heel verhaal over wie God is. Maar dat doen we deze avond niet, wellicht een andere keer. Ja, wellicht kom ik op die schriftplaats nog terug, maar de schrift zegt ook, geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Dus al die zaken zijn ook zo geplaatst dat we de schrift nodig hebben om zichzelf te verklaren. Geen profetie van de schrift is van eigen uitlegging. Oftewel, pak geen vers uit de Bijbel en geef er een uitleg aan. Dat is eigenlijk de simpele versie. Laat de schrift zichzelf verklaren. Zoek verbanden en analyseer dat. En daar is studie voor nodig. Maar u bent hier niet voor niets, denk ik zomaar. Ja, het is aangekondigd als Bijbelstudie, dus ik vertel u eigenlijk niks nieuws wat dat betreft. Ja, het woord van God is levend en krachtig, zegt de Statenvertaling. Effectief staat hier in de interlineair. Wij kennen hier ons woordje energie van, in het Grieks, energes. Ik zal die Griekse woorden niet te vaak uitspreken, want dat kan ik toch niet. Maar dat betekent letterlijk inwerken. Dus het woord van God is levend en inwerkend. Het woord werkt dus. En wij hoeven dus niet met dat woord aan de slag. Wij nemen dat woord tot ons en dat woord gaat met ons aan de slag. Dat is het eigenlijk. Het werkt in ons. Het woord van God keert nooit ledig weder. Het doet altijd zijn werk. Hier vinden we bijvoorbeeld datzelfde woordje in Efeze 1. Hoe overweldigend groot. Ik val natuurlijk midden in een zin, dat ziet u wel. Hoe overweldigend groot zijn kracht is. Dat staat in de vertaling aan, maar dat staat letterlijk in ons. Die geloven naar de werking. En ook hier dat woordje inwerking. Waar ons woord energie van af is geleid. Zijn kracht in ons, die werkt in naar de sterkte van zijn macht. Over dit woordje kracht is ook nogal ook mooi, die Griekse woorden. Het Grieks kunt hier wordt gesproken over kracht, hiervan werking, hiervan sterkte, hiervan macht. En dit woordje kracht is in het Grieks dynamisch. Ons woord dynamiet is daar weer van afgeleid. En dat is wel boom, power. Dat is Gods woord. Hoe overweldigend groot zijn kracht, zo krachtig als dynamiet, is in ons die geloven, naar de inwerking van de sterkte van zijn macht, van zijn vermogen. Let op wat er staat, die hij heeft gewrocht. Dat is de MBG-vertaling uit 1951, maar toch een heel oud Nederlands woord. Dat betekent gewoon ook gewerkt. Dit is hetzelfde woordje inwerken. Die hij heeft ingewerkt in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Nou, zijn hele mond vol. Maar let goed op wat hier staat. Die lange zin, je zou bijna kwijtraken wat er nou precies staat. God werkt met een kracht in ons gelovigen. naar de inwerking van de sterkte van zijn macht, van zijn vermogen. En dat is dezelfde kracht die hij heeft ingewerkt in Christus door hem uit de doden op te wekken. Dat is de kracht die in een gelovige werkt, zegt de schrift. Nou, daar kan je nooit te licht over denken, lijkt me. Dat is zijn woord, zijn kracht, zijn leven dat nu al in ons werkt, in een gelovige. Dezelfde kracht waarmee Christus uit de doden is opgewekt. Wauw, dat is nauwelijks te bevatten. En dat woord van God is inwerkend, effectief. Ja, inderdaad, als het inwerkt, doet het zijn werk in ons en dan is het effectief. Het is snijdender boven elk zwaard. Hè. De Statenvertaling zegt het is scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Zwaard is sowieso in de schrift altijd een beeld van het woord van God. Ik denk dat u het schriftgedeelte wel kent van de geestelijke wapenrusting in Efeze 6. Daar staat, doe op of zet op de helm. Van zaligheid, zegt de Statenvertaling, maar de helm van redding. De helm gaat om het hoofd, dat heeft met het denken te maken. Vul je denken daarmee, de helm van redding. De levende God, hadden we het net over, 1 Timotheüs 4 vers 10. De levende God die redder is van alle mensen. Dat zou ons denken vullen, de helm van redding en het zwaard van de geest. En dan staat erachter, het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Dus dat zwaard, dat is een beeld van het woord van God. Nou, dat zien we hier en dat zien we in Efeze 6. En dat zwaard, dat staat in de Statenvertaling, dat gaat door tot verdeling. Hier staat letterlijk het is tweesnijdend en doordringende tot opdeling. Dus dat verdeelt, nou, dat kan gebeuren, hè, ook tussen mensen onderling. Maar waar het hier met name op wijst, is dat het dingen van één scheidt. Het maakt onderscheid. En dat zouden wij ook doen als we de schrift onderzoeken. Onderscheiden wat wel voor ons is en wat niet rechtstreeks aan ons gericht is. En hier gaat het bijvoorbeeld over, het dringt door tot op verdeling van ziel en van geest. De schrift maakt heel sterk een onderscheid in ziel en geest. Ik kom er straks nog wel op terug in een volgend schriftgedeelte. Wat is nu precies geest? Wat is geestelijk? Wat is geestig? Het vreemde is dat men in de wereld dat onderscheid juist totaal kwijt is. Want als wij geestelijke problemen hebben, dan gaan we naar een psychiater. Dat is een psychus, maar die noemen we wel een zielenknijper, dus dat klopt hoor wel. Maar dat is wel het onderscheid wat de schrift maakt. Het dringt door tot verdeling van ziel, van geest. En dan staat er van samenvoegselen en des mergs, van merg. En dat gaat over gewrichten. Dat is de beeldspraak, gewrichten die botten bij elkaar houden. En de schrift zegt dus eigenlijk ook waar verbondenheid is op basis van verkeerde principes. Dus niet van geest, maar van ziel. Nou, dat wordt onderscheiden, dat wordt blootgelegd door de schrift. Staat ook in het volgende vers, maar daar kom ik zo op. Tot op het merg, hè, want het merg is de binnenkant. Tot op het merg wordt dat blootgelegd. Dat staat hier, tot het merg. Merg is dus ook datgene wat verborgen is. En de schrift zegt dan ook zo in 1 Korinthe 4, vers 5. Zo dan oordeelt niets voor de tijd totdat de Heer zal gekomen zijn, welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen van het hart. En je wordt natuurlijk vaak mee gedreigd van ja, pas maar op, want de Heer die ziet het en het zal eens allemaal aan het licht komen. Maar deze schriftplaats zegt juist, die geeft de positieve kant daarvan. Oordeel niet voor de tijd totdat de Heer zal komen, staat er aan, totdat de Heer zal komen, welke ook in het licht zal brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen, de motieven van het hart, waarom doen wij de dingen die we doen. Dan staat er, als dan zal een ieder lof hebben van God. Staat niet als dan zal een ieder straf krijgen van God, maar als dan zal een ieder lof hebben van God. Deze brief is gericht aan, Korinthebrief is gericht aan gelovigen. En er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dus God gaat alles aan het licht brengen. En onze motieven, de raadslagen van het hart, dat wat nu in de duisternis verborgen is. Sowieso leven wij in een tijd, in een periode die de verborgenheid heet. God gaat al die dingen straks aan het licht brengen. Dan zullen wij ook, wij zullen met Christus geopenbaard worden. Maar dat is een thema op zich natuurlijk. Overigens houd ik zelf nooit zo van, hoe noem je dat, het geven van thematische studies. Ik zou gewoon het liefst ergens in een brief in 1 vers 1 beginnen. Omdat, kijk, nu pluk ik er natuurlijk ook een tekst uit. En het is wel aan u om dat eens goed na te kijken in het verband. Van ja, wat staat er nou precies? Dus u bent gewaarschuwd. Ik zeg altijd, als iemand een bijbelstudie geeft of een artikel schrijft of een boek schrijft. Ja, dan wil iemand een bepaald idee overbrengen. En dan moet je alert zijn. En de dingen ook nazoeken en onderzoeken of ze zo zijn. Vers 13. Ja, dat staat hier ook overigens. Vers 12. Oordeelkundig van de gevoelens en van gedachten. Ook weer van het hart. Dat wat in de mens is. Vers 13. Er is geen schepping, ik lees het even voor uit de vertaling, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor degene met welke wij te doen hebben. Ja, het is een wat lastige zin. In de MBG's vertaling staat zoiets er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en ontbloot. Zat hier in de grondtekst voor de ogen. En dit is wat lastig. De MBG-vertaling heeft hier voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. En dat is ook wel zo. Maar letterlijk staat hier, kijk, hier staat hologos, het woord. En dat is precies hetzelfde als we hier al zagen in vers 12. Staat ook het woord levend. Het woord van God. Ja, daar krijg je wel een lastige zin. Niets is... Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en ontbloot voor de ogen van hem. En dan zou ik zeggen, voor wie? Of voor wie wij hebben het woord. En dat heeft wel te maken met de rekenschap afleggen, maar wat God in ons zoekt. En wat straks aan het licht zal komen, wanneer wij rekenschap aan hem afleggen, inderdaad, om die term maar te gebruiken uit de MBG-vertaling. Wat hij in ons zoekt, en ook wat hij beloont, is zijn woord. In de mate waarin hij zijn woord in ons ziet, en zijn woord in ons vindt, en door zijn woord heeft kunnen inwerken in ons, wat ik net ook liet zien. Ja, dat zoekt God. En dat staat hier. En dat zal naakt en ontbloot zijn worden voor zijn ogen. God zoekt zijn woord dus in ons. Wat is de plek van zijn woord in ons? En daar gaat het uiteindelijk om. En daarom komen we ook bij elkaar om zijn woord te onderzoeken. Ik ga naar een ander schriftgedeelte. 1 Korinthe 2 is dat. Ja, daar wil ik ook nog wel iets over het verband zeggen. Die eerste twee hoofdstukken van de Korinthebrief, ik vind het fenomenale hoofdstukken. Het gaat over de wijsheid van God tegenover de wijsheid van deze wereld. Nou, eigenlijk moet ik dan zeggen de wijsheid van deze wereld tussen aanhalingstekens. Maar als je het gedeelte leest en het nog eens herleest. Ik ben altijd nog eens van plan om het gewoon eens uit te printen. En dan met een arceerstift te kijken hoe vaak er wijs staat, hoe vaak er dwaas staat, hoe vaak er wijsheid genoemd wordt. Hoe vaak er dwaasheid genoemd wordt. En dan met kleurtjes of met aanhalingstekens aan te gaan geven wanneer het cynisch bedoeld is en wanneer niet. Want er staat dat God de wijsheid van deze wereld dwaas heeft gemaakt. En dat God de dwaasheid van de prediking, de dwaasheid van het kruis van Christus, ja, dat is Gods wijsheid. En die begrippen worden dan nogal door elkaar gebruikt. En het is echt, zijn schitterende hoofdstukken. En waard om gelezen te worden, herlezen en bestudeerd. Nou, ik val er toch gewoon middenin, want ik kan moeilijk het hele eerste en tweede hoofdstuk bespreken. Maar Paulus zegt, hij zegt tegen die Corinthiërs, die waren nogal gericht op menselijke wijsheid. Hij zegt in vers 4 onder andere, hij zegt in vers 3 dat hij bij hem was in zwakheid en in vrees en in veel beving van hoofdstuk 2 vers 3. En dat zijn reden, ook hier dat woordje logos, zijn woord, en zijn prediking was niet in bewegelijke, meeslepende woorden van menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van kracht. En hij zegt dan ook van, we spreken in vers 6, we spreken wijsheid onder de volmaakten, onder de volwassenen, maar door een wijsheid niet van deze wereld, nog van de overste van deze wereld, van de Aion. Maar, zegt hij dan in vers 7, wij spreken de wijsheid van God in verborgenheid. En MBG-vertaling zal je wel in geheim of geheimenis hebben. Maar dat betekent dus dat wij ook Gods wijsheid moeten zoeken. Want het is verborgen. Het is geheim. Het is niet voor iedereen bedoeld. De oppervlakkige lezer van de Bijbel. De Bijbel is ook geen leesboek. De Bijbel zegt nergens lees de Bijbel. Ik doe het ook hoor. Ik lees ook na de maaltijd met de kinderen een stukje uit de kinderbijbel is het dan. Maar het is een kwestie van, als we echt willen weten wat er staat, dan zoeken we verborgenheden, zoeken we geheimen. En dat betekent, die woordkeuze van die de schrift zelf aanreikt, betekent al dat we daarna moeten zoeken. Nou, ik haak dan aan in vers 10, want daar gaat het dan ook over. Het gaat over die wijsheid van God. God heeft het ons geopenbaard. God openbaart het ons door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Wat is nu geestelijk? Of geestig? Wat is geestelijk? Vaak als men het over geestelijk heeft, of spiritueel, dan kom je al gauw een beetje in het zweverige en dan is het ontastbaar. Maar de schrift zegt juist, God heeft het ons geopenbaard, de wijsheid van God door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen. Het is dus blijkbaar geestelijk als je alle dingen onderzoekt. Ook de diepten Gods, de diepten van God. En dat duidt ook al aan dat het verborgen, ik had het net over verborgen en geheim, dat het dus onder de oppervlakte ligt. Je moet een spaatje dieper steken, zeg maar. Diepten van God. Heeft met ook met analyse te maken. Analyse is ook de dingen ontleden. Uit elkaar halen, uit elkaar trekken en ze apart bekijken. Want het woord van God is een tweesnijdend zwaard. En dat doordringt en onderscheidt de dingen. En deze staat in Handelingen 17 vers 11. Dat zijn de Bereërs. Staat in het voorgaande vers. Deze onderscheiden zich gunstig van die Thessalonica. En de Thessalonicense brieven, ik weet niet of u die kent, die zijn erg positief. Maar deze, de Bereërs, onderscheiden zich gunstig van die Thessalonica. Daar zij het woord, logos, met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de schriften nagingen of deze dingen al zo waren. Ze hoorden nou, de boodschap van de apostel. En ze gingen die dingen na in de schriften. En ze namen het dan ook met alle bereidwilligheid aan. We hebben het over de diepte van Gods onderzoek, hè, van nou, verborgenheden, de wijsheid van, Gods, van God in verborgenheid. Spreuken 25, vers 2. Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar der koningen eer een zaak uit te vorsen. Dat uitvorsen staat hier ook onderzoeken. Dus inderdaad, het is Gods eer dat hij de zaken verbergt. Dat doet hij ook in zijn woord. Maar wij zijn koningen, of in ieder geval koningskinderen. Hè? En wij onderzoeken die dingen. Het is onze eer een zaak te onderzoeken. Overigens, dit woordje, wat hier vertaald is met zaak, is dabar, Hebreeuws woord. Is ook het woord, het Hebreeuwse woord, het voor woord. Dus zeg maar het equivalent, om een duur woord te gebruiken, het equivalent van het Griekse logos. Dabar in het Hebreeuws. Dus het is een heerlijkheid van Elohim, van God. Ja, dus Hebreeuws, dus het gaat van rechts naar links. Het is de heerlijkheid van God, van Elohim, om een zaak, om een woord te verbergen. En het is een heerlijkheid van koningen om het woord te onderzoeken. Dus ja, dus daarom zijn we hier ook. Omdat we koningen zijn. Omdat we dat woord willen onderzoeken. We willen zien wat er echt staat. Nou, terug naar 1 Korinthe 2. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is dan de geest des mensen die in hem is. Hè? Wie van de mensen weet hetgeen van de mensen is dan de geest die in hem is. Zo weet ook niemand hetgeen van God is dan de geest van God. Het denken, de ideeën van een mens, die kent alleen hij zelf. Maar zo is het natuurlijk ook met het denken van God. En de expressie, hoe God zich uitdrukt. Ook dat kan alleen door God zelf gekend worden. En daarom hebben wij ook zijn geest ontvangen. En dat staat dan ook in het volgende vers. Doch, maar, wij hebben niet ontvangen de geest der wereld. De geest van de wereld. Maar de geest die uit, ook hier staat weer, de God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God, van de God, geschonken zijn. Ja, dat moet ik wel even laten zien overigens. In 1 Korinthe 2 vers 12 is dat. Wij hebben die geest ontvangen, niet de geest van de wereld, maar de geest uit de God, opdat wij zullen waarnemen, zullen weten de dingen die ons onder of door de God, ook hier weer die term, in genade gegeven wordt. En God schenkt ons dingen in genade. God heeft ons dingen in genade geschonken. En daartoe hebben wij zijn geest ontvangen, zodat we die dingen zouden kennen. Daarom onderzoeken we ook het woord, opdat we die dingen eruit zouden halen. Daarop door opgebouwd worden. Want, zegt, dat is ook Efeze, wij zijn gezegend met elke, met alle geestelijke zegen in de hemel, in Christus. En dat weten, dat zien we hier, maar dat is echt een sleutelwoord in, met name in de brieven van Paulus. We hebben het al over de geest gehad, die onderzoekt. En dat veronderstelt kennis, om de dingen te weten. Nou, Romeinen 10 zegt dan in een wat ander verband, hè, hoe zouden zij horen, hoe horen als het hier niet verteld wordt. Maar wij moeten kennis van de dingen nemen om te weten met welke zegeningen we gezegend zijn. Nou, ik neem maar een voorbeeld. Hè. De schrift zegt dat Christus zijn leven heeft gegeven tot een losprijs voor allen. Eerste Timotheusbrief. Er zijn talloze mensen die zeggen gelovig te zijn en die hun hele leven tobben of ze wel het eigendom van hem zijn. Terwijl de schrift zegt, hij heeft zijn leven gegeven tot een losprijs voor allen. Dat betekent dat we allen zijn eigendom zijn. De schrift zegt dan ook, hij is heer van allen. Nou, dat moet je ook weten, want anders heb je er nog niets aan. En Paulus zegt dat ook, hè, dat we zouden weten de dingen die ons van God in genade geschonken zijn. En dat weten, dat is in deze Korinthebrief ook wel een sleutelbegrip. Ik heb hier op dezelfde bladzijde bijvoorbeeld staan in 3 vers 16. Zegt Paulus, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt, zegt hij tot de Korintiërs. Geef een voorbij aan het verband en waarom Paulus het zegt, maar hij doet een Paulus heeft vragen gekregen, zijn hem dingen ter oren gekomen vanuit die gemeente in Korinthe. En dan gaat hij op in en zegt van, maar weten jullie dan niet dat jullie Gods tempel zijn? En waarom handelen jullie dan daar niet naar? Waarom gedragen jullie je daar niet naar? In hoofdstuk 6, ik sla één bladzijde om, ik kom in hoofdstuk 6, daar staat in vers 2. Weten jullie niet dat heiligen de wereld oordelen zullen? Wat die Korintiërs deden, was ze hadden een meningsverschil of een geschil met een andere gelovige. Hè, een geschil tussen twee gelovigen. En wat ze deden, ze gingen naar een aardse rechter. Paulus zegt, ja, in vers 1 dat is een onrechtvaardige, hè, synoniem voor een ongelovige. En hij zegt dan, weten jullie dan niet dat wij de engelen oordelen zullen, zegt hij in vers 3. En in vers 2, weten jullie niet dat heiligen de wereld oordelen zullen. Hij zegt, nu gaan jullie naar een aardse rechter, maar die zal straks voor jullie staan om door jullie gericht te worden. Want wij, gelovigen, zullen de wereld oordelen, dus jullie zullen die onrechtvaardigen rechten, ja, dan kom ik in een gelijkenis, dat was niet de bedoeling. Maar jullie zullen die ongelovige rechten straks oordelen. Leid je dan nu niet liever schande, zegt hij. Ja, het is een absurde gedachte om nu voor een aardse rechter je gelijk te gaan halen met een broeder. Dan heb je dus geen zicht op hoe de dingen zijn. En dan weet je dus blijkbaar niet hoe de zaken in elkaar zitten. En daarom zegt Paulus dat ook. Weten jullie dat dan niet? Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan in die Korinthebrief. Maar ik ga verder terug naar 1 Korinthe 2. Wij zouden weten de dingen die ons van God in genade geschonken zijn. En dan zegt Paulus in vers 13, de welke, die wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Het woordje heilige staat er overigens niet, woorden die de Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende, zegt de Statenvertaling. Nou, laat ik eerst ingaan op dat menselijke wijsheid. Hè. Wat is dat nou precies? Dat is menselijke wijsheid is filosofie. Redeneringen, maar ook godsdienstige wijsheid, noemt Paulus in het eerste hoofdstuk ook menselijke wijsheid. In 1 vers 19 zegt hij, want er is geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze doen vergaan en het verstand van de verstandige zal ik teniet maken. En Paulus haalt daar een schriftplaats aan, ik ga er niet naartoe, want het is in Jesaja. Maar zoekt u dat thuis of later eens op, daar gaat het echt over godsdienstige wijsheid. En de schrift zegt, Paulus haalt die profetie aan en zegt, ik zal de wijsheid, dat God gezegd heeft, ik zal de wijsheid der wijze doen vergaan. Dus ook die godsdienstige wijsheid wordt hier genoemd de wijsheid van deze wereld. Die wij ook spreken niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de geest leert. Geestelijke dingen staat er dan, letterlijk staat er aan het geestelijke met het geestelijke. Vergelijkende, samen oordelen is dat woordje uit opgebouwd, samen en oordelen. Dus je verschillende zaken, dat zei ik net al, hè, de schrift legt zichzelf uit, geen profetie, de schrift is van eigen uitlegging. We zouden het geestelijke ook met het geestelijke beoordelen. Maar dat wil dan ook zeggen dat wij daar gezonde woorden voor zouden gebruiken. Woorden naar de schrift. Dat zijn namelijk geestelijke woorden. Waartoe ik gesteld ben, zegt Paulus in 2 Timotheus 1 vers 11, waartoe ik gesteld ben, een prediker, letterlijk staat er zoiets als een heraut, en een apostel, en een leraar der heidenen. Nou, wij zijn heidenen, hè? Wij zijn niet uit de Joden, dus dit is al een aanwijzing waar wij terecht moeten om woorden te vinden die rechtstreeks tot ons gericht zijn. Maar dat noem ik even tussen de regels door, daar komen we later wellicht vast nog wel op terug. Waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel, een leraar der heidenen. En dan zegt hij, ik sla dan één vers over. Houd het voorbeeld van de gezonde woorden. Letterlijk staat er, heb een patroon van gezonde woorden die jij, Timotheus, van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Ik vond het zo'n mooie term, gezonde woorden, dat ik er maar een website van heb gemaakt. Maar wat zijn nou gezonde woorden? Hè? Dat zijn woorden die de geest leert. Als wij, wij onderzoeken het woord van God. En als wij dingen uit moeten leggen uit het woord van God. Als we dingen moeten verklaren. Dan zouden we daar ook gezonde woorden. En dus woorden van de geest voor gebruiken. Maar gezond is ook dat wat vitaal is. Stabiel. Dat staat als een huis. Solide. He, dat zijn dus de dingen die niet wijzen op de mens, maar wat wijst op hem. Dat is gezond. Als een mens op zichzelf gewezen wordt, ja, dan... Dat schiet niet op. Hè? Het woord wijst op hem. Het woord wijst op Christus en Christus wijst op God. Maar alles draait om hem. En het woord dat daarop wijst, dat is gezond. Geen theologische of filosofische bedenksels dus. Hè, die geestelijke dingen met geestelijke dingen, het geestelijke met het geestelijke vergelijkende. Nou, vers 14 van 1 Korinthe 2. Maar de natuurlijke mens, kijk, en dat doet de schrift dus, hè, die scheidt van één wat van ziel en geest is, zei Hebreeën. Dat natuurlijke staat er dan ook niet. Er staat ziels. De zielse mens begrijpt, ontvangt niet de dingen die van de geest van God zijn. Want het zielse staat voor het zintuigelijke. Ervaren, emoties, zien. Dat is op zich niets verkeerds mee. Maar dat zou niet de leidraad in ons leven zijn. En zeker niet bij het onderzoeken van het woord van God. En van de zaken van de Heer. De zielse mens begrijpt of ontvangt niet de dingen die van de geest van God zijn. Want ze zijn hem dwaasheid. Hij kan ze ook niet verstaan. Hij kan ze ook niet begrijpen. Omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Ook hier weer onderscheiden. Beoordeeld staat er letterlijk. Ze worden geestelijk beoordeeld. Vragend onderzoeken, ook een mooie. De dingen van het woord, die zouden wij, ja, inderdaad, vragend onderzoeken. Is dat wel zo? Hoe zit het dan met? En als dat zo is, hoe zit het dan met dat? Ik haalde net die schriftplaats aan in Handelingen 1, van die Bereërs, die edelen waren dan die in Thessalonica. Omdat zij dagelijks nagingen in de schrift of deze dingen al zo waren. Nou, dat is hetzelfde woordje. Ze beoordeelden dagelijks die dingen of ze al zo waren. Ja, vers 15 ben ik aangeland. De geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Ja. Hij beoordeelt alle dingen, onderzoekt alle dingen. Want wie heeft de zin, het denken van de Heer gekend die hem zou onderrichten? Wie kent het denken van de Heer die hem zou onderrichten? Wij hebben het denken van Christus. En wij kunnen God niet narekenen, maar we kunnen wel zijn woord onderzoeken dat hij ons gegeven heeft. Nou goed, ik zie dat het al tijd is voor de pauze, dus laten we maar koffie gaan drinken en dan gaan we na de pauze verder.